Oké, we gaan lezen uit Romeinen 3, vanaf vers 5. De achtste avond alweer. Gaat snel. En we komen langzaam steeds verder in het ontvouwen van Gods raad, Gods gedachten. Romeinen 3, vers 5. Als nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God soms onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens, volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Als nu de waarheid van God door mijn leugen overvloedig is geworden tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? En waarom niet zoals van ons gelasterd wordt en zoals sommigen beweren dat wij zeggen, laten we het kwade doen opdat het goede eruit voortkomt? Het oordeel over hen is rechtvaardig. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Helemaal niet. We hebben immers tevoren zowel Joden als Grieken beschuldigd dat ze allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is geen rechtvaardige, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf en met hun tongen plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. Geen vrees voor God staat voor hun ogen. Staat hun voor ogen. Nu weten wij dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Tot elke mond wordt gestopt en de hele wereld strafschuldig wordt voor God. Daarom zal op grond van werken van de wet geen enkel vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Want door de wet komt kennis van zonde. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, ik probeer overal waar ik mag spreken en onderwijzen een beetje de nadruk te leggen op de raad van God. De wil van God. Dat wat hij gaat doen en aan het doen is. En ik heb het al vaker met jullie gelezen, maar ik wil daar toch even naartoe. Dat is Efeze 1. Efeze 1. En misschien hebben jullie ook al ontdekt, ik zelf wel, dat de waarheid van God, van het woord van God, heel langzaam in onze harten een plek krijgt. Daarom moeten we eigenlijk steeds weer herhalen, herhalen, herhalen. Goed onderwijs betekent herhaling, herhaling, herhaling. Zoals iemand ooit zei, goed onderwijs gaat uit van drie principes. Herhaling, herhaling en herhaling. En daarom nog een keer dit. Je moet het vaak horen, zodat het langzaam een deel van je krijgt. Deel van je wordt. Efeze 1 zegt in vers 9... dat hij, de Vader, de God en Vader van onze Heer Jezus, ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt. Dat is in de eerste plaats Paulus, dat zijn de discipelen, de apostelen, maar ook via hun woord te geloven. God heeft zijn wil bekend gemaakt en dat is naar het welbehagen dat hij had voorgenomen in zichzelf. En die wil was verborgen, dat is iets wat pas in het Nieuwe Testament echt helemaal in het licht komt te staan. En die wil houdt in, vers 10, dat alles wat in de hemel en op de aarde is, onder één hoofd samen wordt gebracht in Christus. En dat heeft een tweeledige functie, doel. Het eerste is dat de Heer Jezus over alle dingen gesteld wordt. Alle dingen worden aan zijn voeten onderworpen. Dat is nu in feite al zo, hè, want hij is Heer over allen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Maar straks wordt het ook daadwerkelijk, uiterlijk, zichtbaar. En er zal geen dood meer zijn, er zal geen pijn meer zijn en geen moeite meer. Alles wordt onder zijn voeten gesteld. Dat is het verlangen van God. Maar het tweede is dat ook hij in alles zichtbaar wordt. Dus hij wordt verheerlijkt in zijn heiligen en in al die hebben geloofd. En elke gelovige uit alle tijden zal iets van de Heer Jezus laten zien. Maar de gemeente heel in het bijzonder, want dat is zijn lichaam. Nou, God gaat daarvoor de mens gebruiken. De mens is het instrument waardoor Christus zichtbaar wordt in de schepping. Nou, die mens is alleen, dat hebben we net gelezen in Romeinen 3, een onverbeterlijke zondaar. Het is zo erg, gaan we zo zien, dat er zelfs niet één rechtvaardig is. En God moet die mens oordelen. Dus hoe kan God nou tegelijkertijd oordeel uitoefenen over deze mens en diezelfde mens gebruiken tot zijn heerlijkheid? Dan dat is het mysterie van zijn genade. En als je nog even verder leest in Efeze 1, dan staat er in vers 11 dat wij in hem erfgenamen zijn geworden. Dat betekent dat we dus met hem alles zullen erven. En dat is iets heel bijzonders. Dat is vers 11. Waartoe wij tevoren bestemd waren, dat duizelt je helemaal. Dat voordat er een schepping was, de gemeente, dus wij en nog vele anderen, bestemd waren om met hem alles te erven. Dat is, ik was laatst met onze zoon, was ik bij Star Wars, want ik ga elke keer met hem naar Star Wars, dat er een nieuwe komt, weet je wel. En op een gegeven moment zegt iemand in die film van, dat was dan de bad guy, die zei, ik zal heersen over het hele heelal, weet je wel. Dus nou, dat zie je al, dat verlangen dat er is in de mens om te heersen over het hele heelal. Toen dacht ik van, jongen, dat gaat gewoon gebeuren. Ik bedoel niet dat ik daar nou op zit te wachten, maar het is ter verheerlijking van Christus natuurlijk. Dat je gaat heersen over alles, met hem. En dan staat er nog in vers 11, van hem, het voornemen van hem, want dat is het verlangen van God, dat is zijn voornemen, dat is zijn verlangen, dat is zijn wil, dat is wat hij in zichzelf heeft voorgenomen. Toen hij zijn zoon zag voor zich in de eeuwigheid, toen heeft dat bij hem zo'n vreugde, ja, ik zeg het even menselijk, opgewekt dat hij dacht, ik wil hem iets geven, ik wil hem ja, iets aanbieden. Daarvoor schiep hij de wereld. Dus uit hem en voor hem en tot hem. En nou, wat ik ook in Colossense 1 lees, het is voor hem geschapen. Weet je wel. En dan staat erachter, hij werkt alles naar de raad van zijn wil. Dus alles wat er nu gebeurt, werkt daarnaartoe. Ja? En wij kunnen niet in Gods gedachten kijken. Wij zien op deze wereld allemaal ellende. En vandaag kreeg ik nog een appje van iemand. Het leven is een Russische roulette, want de een krijgt kanker en de ander niet. Maar zo is het niet. Denk ik. Want God gebruikt al die moeilijke dingen die wij niet kunnen begrijpen om in zijn grote liefde de mens tot zich te trekken, omdat die mens ook ja, in zijn hart is. Hij mag niet verloren gaan, dat wil hij niet. En als zo'n mens zich bekeert, maakt hij deel uit van dit plan, begrijp je? En dan zijn er nog 1000 vragen, maar de Heer werkte al die dingen naar de raad van zijn wil. Hij is daarmee bezig. Nou, terug naar Romeinen 3. Eens zal God alles in alle zijn. Dat kun je ook al lezen in Romeinen 8. De heerlijkheid van de Zonen Gods staat daar. Openbaar worden van de Zonen Gods. En hij zal wonen bij de mensen. En dat woord van God, wat wij in onze hand hebben, is geschreven door Joodse mensen. Ja? Wat is het voorrecht van de Jood? Romeinen 3 vers 1. Want Paulus had gezegd, de mens is van nature een zondaar. En dat moeten wij vasthouden, heel diep vasthouden. Daar ga ik zo nog wel eens meer over zeggen. Want om straks met hem verheerlijkt te worden is prachtig, maar het moet nu al een effect hebben op ons. Het moet nu al, moet het zo'n effect op ons hebben dat wij ons onthouden van elke vorm van kwaad. Zodat we ook nu opgroeien in de genade. Maar we kunnen pas opgroeien in de genade als we onze eigen harten heel goed kennen. En dus niet op onszelf vertrouwen, op ons vlees. Maar zegt Paulus dan, hoe kan dat nou? Als alle mensen verloren zijn, En er is geen onderscheid. Waarom zou je dan nog een Jood zijn? Wat is daar het voorrecht van? Nou, de woorden van God zijn hun toevertrouwd, zegt hij dan in vers 2. Zie je dat?
Mm-hmm.
En ook het Nieuwe Testament is ons toevertrouwd via Joodse mensen. Maar dat wil niet zeggen dat zij die verantwoordelijkheid hebben gebruikt om de Heer te dienen. Ja? Het was zelfs zo erg, als je leest in 2 Koningen, hoofdstuk 22, bij de hervorming onder Josia, dat er nog maar één exemplaar was van het wetboek. Nog maar één. Dat is heel exemplarisch, maar het is ook een beeld van, profetisch beeld van onze tijd, van de christenheid. We hebben duizenden Bijbels, het beste verkochte boek van de wereld.
Mm.
Maar de vraag is niet of er fysieke Bijbels zijn. De vraag is, waar wordt dat woord nog in het hart gekoesterd? Waar wordt het nog gehoorzaamd? Waar wordt het nog gezien als het volmaakte woord van God? Begrijp je? Trots over hun bevoorrechte positie onder de volken maakte het hen blind voor Gods woord. Handelingen 13 heb ik daaronder gezet, vers 27. Want zij die in Jeruzalem wonen en hun oversten hebben hem niet gekend. En de stemmen van de profeten die op elke Sabbat gelezen worden, hebben zij door hem te veroordelen vervuld. Dat is het lot en de tragedie van het Joodse volk. Even alle gelovigen uitgezonderd, hè? Want er waren volgens het boek Handelingen soms tienduizenden Joden tot geloof gekomen. Toen al, in het begin. Maar het Joodse volk heeft bewezen dat of je nou een godsdienst hebt door God gegeven, of je hebt helemaal niks, maakt geen verschil. De mens is even verdorven in zijn eigen natuur, zijn eigen natuurlijke staat. Ja? En alles wat er staat geschreven over het Joodse volk, hier in deze stukjes, hoofdstuk 2 vanaf vers 17, kun je ook toepassen op de christenheid. Je kunt pas de groei in de genade van God en de Heer Jezus gaan leren kennen als je hebt erkend dat jij niet deugt. Nou, wat doet godsdienst, ook christelijke godsdienst? Het bedekt de mensen met vijgenbladeren, met allerlei rituelen en tradities. En het maakt ze eigenlijk blind voor hun eigen toestand. Ze denken dat ze zo wel voor God kunnen staan. Zoals ik laatst ook met iemand sprak en ik zei van, als je straks overlijdt, want die man die is 81, zul je dan bij de Heer zijn? Ja, zei hij. Ik zeg, hoe weet je dat dan? Nou, ik heb nog aardig goed geleefd, was het antwoord. Zie je dat? De christelijke godsdienst, het bedekken van jezelf, je eigen geweten, door te denken dat jij het kan verdienen. Maar door de werken van de wet zal geen vlees rechtvaardig worden, zegt het woord, hebben we net gelezen. Ja? En velen in de christenheid hebben de Heer Jezus in hun hart ook gekruisigd. Doordat ze hem, het kruis, negeren in hun leven. Ze erkennen niet de schuld die ze hebben voor God en ze willen zich niet bekeren. Ze denken dat zij goed genoeg zijn. Maar het hele punt van dit stukje is dat geen enkel mens ervan schuldig is. En dat wij als gelovigen, geschreven aan de Romeinen, dat was een gemeente, dat we als gelovigen ook voortdurend voor ogen moeten houden, dat in ons een rebel zit, woont, het vlees, en het staat tegenover de geest, zegt Galaten 5. En dat vlees zal nooit verbeteren, nooit. Als je het ruimte geeft, aandacht geeft, voeding geeft, zal het even verderfelijk zijn als daarvoor, voordat je een christen was. Daarom zegt Romeinen 8 vers 13, als je dan door de geest de werkingen van het lichaam doodt. Dat betekent dat wij elke dag een strijd en een keuze hebben om onze aandacht, onze focus te richten op de dingen van de geest. Dat is Christus, de dingen die boven zijn. En dat is heel lastig. Dat vind ik zelf soms, het was net kerstvakantie. Nou, je hele ritme gaat in de war, want je bent de hele dag thuis en je hebt geen werk en je kinderen. En ja, het Bijbel lezen en het bidden, dat schiet er als eerste, tenminste bij mij gelijk, je moet dat doen en je bent daarmee bezig. En langzamerhand zak je weer een beetje in. Ken je dat?
Ja.
Nou, dat hebben we allemaal, dat is de goede strijd van het geloof. Strijd, de goede strijd van het geloof. Als wij het vlees aandacht geven, wijd geen zorg aan het vlees, zodat het begeerte opwekt, zegt Romeinen 13. Ja, dan gaat het mis. We hoeven niet de hele dag in de Bijbel te lezen, maar onze gedachten en onze aandacht, ja, daarvan zegt Paulus in Filippenzen 3, ik acht alles schade. En dat is heel moeilijk, toch?
Bij tijd en werk,
ja. Ja, en een gezonde christen, een geestelijk volwassen iemand, dat is iemand die heeft genoeg aan Christus. Want onze godsdienst is geestelijk. En wordt gevormd en bepaald door een mens in de hemel. En er is niets op aarde wat daaraan hoeft worden toegevoegd. Geen tradities, geen belijdenissen, geen feesten, helemaal niks. Je hebt een geestelijke werkelijkheid en dat is Christus. En gaan we eens proberen een Jood te van overtuigen dat de wet afgedaan heeft. Dat is hartstikke moeilijk. Toch? Daar gaat de Hebreeënbrief over. De Hebreeënbrief neemt de religie uit zijn handen en stelt Christus ervoor in de plaats. Oh, je hebt offers. Ik heb een beter offer voor jou. Oh, jij hebt een priester. Ik heb een betere priester voor jou. Oh, je hebt een altaar. Ik heb een betere altaar voor jou. En iedere keer weer is het Christus. Zodat de Jood wordt losgeweekt van die aardse dingen. Maar christenen, hetzelfde verhaal. Met kerst was ik weer een paar diensten. Nou ja, ik begin er maar niet meer over. Maar overal staan dikke kerstbomen. En zingen we alleen maar kerstliedjes. En ja, het is godsdienst na de mens. Ja, maar het zijn toch mooie liedjes, tuurlijk. Maar de feesten zoals wij die vieren in christendom. Ja, dat heeft eigenlijk niks te maken met de godsdienst zoals die in het Nieuwe Testament wordt voorgesteld. Niet gelijk iedereen gaan stijgen nu. Maar het zijn hulpmiddelen, die zijn eigenlijk niet meer nodig. Nou zegt Romeinen 14 en 15, ja, als nou zo'n broeder of zuster dat nodig heeft, oké, hij doet het voor de Heer. Ga die persoon niet minachten of oordelen. Want er zijn sterke mensen en er zijn zwakke mensen, die heb je altijd. De sterke hebben genoeg aan Christus en de zwakke hebben iets nodig. Nou, zo'n persoon niet gelijk veroordelen. En die andere moet ook die een niet minachten. Enzovoort. Ja, dat is de liefde. Goed. Dan gaan we naar vers 5. Want wij dwalen een beetje af. Als nu onze ongerechtigheid, dat is dus die ongerechtigheid van het Joodse volk. Ze hadden de wet, de woorden van God. Dat hebben ze meegedaan. Ze hebben het veracht. En als dat nou Gods gerechtigheid bevestigt. Want, immers, God heeft die zonde nodig gehad, even heel menselijk gezegd, om de redding door Christus te bewerken. Want als de Joden hem niet hadden gekruisigd, ja, dan hadden hij ook nooit kunnen sterven voor onze zonde. Dus hun ongerechtigheid, ja, bewerkt Gods gerechtigheid, snap je? Zoals Handelingen 13 dat zegt. Ze hebben hem, door hem te veroordelen, de profeten vervuld. Dus, kan een Jood zeggen, als ik zondig, bevestig ik alleen maar Gods gerechtigheid. Wat zullen wij dan zeggen? Zegt Paulus, is God soms echt onrechtvaardig als hij de toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens, dus dit is de redenering van de mens. Ja? God heeft naar zijn raad zijn zoon laten kruisen. Maar betekent dat dat de mens geen verantwoordelijkheid heeft? Hier komen we op een heel moeilijk punt, namelijk Gods raad en de keuzes van de mens. En daar kom je nooit helemaal uit. Dus allebei namelijk waar. Je hebt gemeenten die zeggen bijvoorbeeld, ja, het is allemaal genade, wij zijn door genade gered. Dus God oordeelt niet meer, God straft niet meer, je hoeft niet meer je zonde te belijden. Ze focussen zich helemaal alleen maar op één kant. Ja? Maar het woord zegt ook, zucht niet tegen elkaar broeders, opdat u niet geoordeeld wordt. Want de Heer is nabij. Bewerk uw behoudenis met vrezen en beven. Dus er is ook een verantwoordelijkheid. Ja? En als de mens, de Joden in dit geval, zijn zoon hebben gekruisigd, is dit wel naar de raad van God. Maar het is naar hun verantwoordelijkheid zonde. En die zonde, die brengt toorn over ons. Ja? Is God daarin onrechtvaardig? Nee. Het is juist zijn gerechtigheid die zorgt voor de toorn. Vers 6, volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? We horen niet zoveel meer over oordelen, hè? Toch? Of wel? Ik bedoel, het ligt een beetje aan wat voor kerk je zit. Maar hoe evangelischer het is en hoe meer het gaat over Gods liefde en genade en zijn goedheid. En, ik heb wel eens mails gehad van mensen die zeiden van ja, je hebt het over oordeel, dat kan helemaal niet meer. Je snapt de genade niet en je haalt mensen weg bij Gods genade en je bent vervloekt, dat weet ik van allemaal. Maar God oordeelt de wereld, maar God oordeelt ook het huis van God. Ja, ik heb zondag nog gesproken over Malachi, het boek Malachi. God zegt, als jullie niet luisteren, ik vervloek jullie zegening. Malachi 2 is dat. En dat geldt ook voor christenen. Het geldt ook voor wedergeboren christenen. Als wij niet gehoorzaam, ik kan het anders zeggen, als wij zonde toelaten, is het altijd gevolg. Niet in onze positie, want die positie is gegrond op het werk van Christus. Maar wel in onze conditie. Dan zullen wij niet genieten kunnen van de Heer Jezus. Maar we zullen ook heel weinig geestelijk effect hebben in onze dienst. We zullen weinig bekeringen zien, weinig opbouw, weinig liefde in de gemeente. Dat zijn allemaal zegeningen die God vervloekt. Als wij namelijk, bijvoorbeeld in de gemeente, ging het die avond over, als wij in de gemeente niet de Heer Jezus de juiste plaats geven en alleen maar de mens eren. Begrijp je? En dat is heel belangrijk. God oordeelt de wereld. De mens zondigt, God gebruikt die zonde. Dat zie je bij Job ook. Alhoewel die niet had gezondigd, maar hij gebruikt wel al die ellendige dingen tot iets heerlijks. En zo gebruikt God ook de zondeval. Hij gebruikt het kruisigen van zijn zoon. Allemaal dingen die niet in zijn raad in die zin zijn gewild door hem, maar wel zijn inbegrepen. Snap je? Je hebt een wil van God als het gaat om zijn wezen. Je hebt een wil van God als het gaat om zijn raad. Zijn wezen is liefde. Dus niet haat. Maar toch heeft hij toegestaan dat zijn zoon gekruisigd werd. Heeft hij toegestaan dat mensen zonden. Opdat God zal zijn alles in allen. Dat is moeilijk, hè? Nee. Zonder de zondeval had God nooit in mensen kunnen wonen. Alleen bij mensen. En dan nog, in een staat van onschuld, had God zich, want Adam was onschuldig, niet rechtvaardig. Dan had God zich nooit kunnen laten kennen als de rechtvaardige en als de genadevolle en als de vader. Maar toen de zonde kwam, kon hij het wel doen, omdat zijn zoon mens werd. Ja? Dat praat de zonde niet goed, integendeel, want God oordeelt het. Maar het geeft alleen maar weer hoe groot Gods wijsheid is. Maar iedereen die zo redeneert, ja, als God zo is, dan kan ik wel zondigen, want God doet toch elke keer weer met zijn gerechtigheid er iets mee, zodat er iets moois uit voortkomt. Maar dat is juist naar de mens gesproken. Ja? Vers 7. Als nu de waarheid van God door mijn leugen overvloedig is geworden, tot zijn heerlijkheid, waarna word ik dan nog als zondaar geoordeeld? Dat is de redenering. Volg je? Dus, het gaat om Gods heerlijkheid. Die te zien is op het kruis in de Heer Jezus. En mijn zonde heeft ertoe bijgedragen dat hij daar hing. Maar waarom heb ik dan nog zo geoordeeld? Het heeft alleen maar bijgedragen aan zijn genade. Dat is de redenering. Ja? Een slimme Jood zou dus kunnen zeggen, ja, maar God mag wel blij zijn met zoveel leugen in mijn leven, want daardoor wordt Gods eigen waarachtigheid alleen maar helderder aan het licht gebracht. Maar deze redenering komt uit de mond van mensen die God niet kennen. Want als je de Heer Jezus lief hebt, dan wil je niet zondigen. Dan haat je de zonde. Dan haat je alles wat met hem in tegenspraak is. En dan komt de vers 8. Waarom niet zoals van ons gelasterd wordt? Want er waren dus in die tijd al mensen die beschuldigde Paulus ervan dit te leren. Namelijk, laten we het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomt. Nou, en datzelfde zie je bijvoorbeeld ook in Romeinen 6, als je even door wilt bladeren. Romeinen 6, vers 1, daar komen we dan nog op terug straks, maar Daar staat, wat zullen wij dan zeggen? Zouden wij in de zonde blijven, omdat de genade toeneemt? Altijd weer zie je dat waar de genade gepredikt wordt, deze gedachte opkomt. Altijd. Hoe sterker je de genade benadrukt, hoe sterker mensen zeggen, ja, maar als het zo makkelijk is, dan kan je dus maar anders doen. Dat heb ik ook wel gehoord toen ik tot bekering kwam. Toen zei ik tegen mijn mensen zei ik van, ja, luister, ik ben gerechtvaardigd in Christus en ik ben nu niet meer in Adam, maar ik sta voor God in zijn zoon. Dus ik ben voor eeuwig en altijd volmaakt in zijn zoon. Oh, dus je kunt maar doen wat je wil. Gelijk. Ja. Zo redeneert de mens. Maar Romeinen 6 zegt, volstrekt niet. Hoe zouden wij die ten opzichte van de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Dan gaat hij iets uitleggen over de doop. Dat gaan we nu niet doen, maar dat komt dan wel. Maar het is natuurlijk een belachelijke redenering. Ja? Je bent voor God dood voor de zonde. Je hebt er niets meer mee te maken. En dan nog in Judas, de brief aan Judas. Van Judas moet ik zeggen. Daar staat dit. Dat is voor openbaring, helemaal op het eind. Dus het ene laatste Bijbelboek. Staat in vers 4. Bepaalde mensen zijn binnengeslopen, dus in de gemeente, die van ouds tot dit oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen die in de genade van onze God veranderen in losbandigheid en onze enige meester en Heer Jezus Christus verloochenen. Dus heb je het weer, de genade wordt veranderd in losbandigheid. Er wordt gezegd, je kunt doen wat je wilt, want God is toch genadig. En daarmee loochenen ze de Heer Jezus, de meester die hen gekocht heeft. Want die heeft juist gezegd, zondag niet meer, hè? Tegen die man die hij genas, of tegen die vrouw die gestenigd zou worden. Dan zegt Paulus, sommigen beweren dat van mij in vers 8. En hij gaat er ineens op in. Hij zegt alleen maar, het oordeel over hen is rechtvaardig. Er zijn altijd, als je geestvervuld onderwijs wil ontvangen, als je dat wil typeren, wat de kenmerken daarvan zijn, dan is dat altijd en de volle nadruk op Christus, de genade in Christus, maar ook altijd een oproep tot gevolg daaraan. Dus heiliging, waarheid, afleggen van zonde. Er zijn ook bepaalde gemeenten waarin men alleen maar het positieve brengt. Hij is genadig, hij houdt van jou, en hij heeft voor jou gestorven. En altijd bemoedigend. Maar er moet altijd een gevolg zijn, zoals ook in de Romeinenbrief. Dus, Romeinen 12... Nou ja, daar heb je een hele lijst met wat hij allemaal, 26 dingen geloof ik in Romeinen 12 alleen al. Het moet altijd een gevolg hebben, de genade. Het moet altijd een oproep zijn tot afleggen van duisternis, tot je zelf toewijden enzovoort. Maar dat volgt altijd op de genade. Eerst zicht op Christus en dan een oproep tot. Ja? Vers 9, wat dan, zegt hij. En dan komt hij terug op vers 1 over de Jood. Zijn wij Joden uitnemender? We hebben zoveel voorrechten ontvangen van de Heer. Ze hadden de woorden van God, het was hen toevertrouwd. Helemaal niet. Het Joodse volk heeft geen streepje voor omdat ze het Joodse volk zijn. Ja? En vandaag hoor je best wel in veel gemeentes, zullen we bidden voor de vrede van Jeruzalem enzovoort, en bidden voor Israël, prima. Maar Israël heeft niet een bevoorrechte positie voor God als het gaat om genade en redding. Alle mensen, staat in dit vers, zowel Jood als Griek, hebben wij beschuldigd dat ze allen onder de zonde zijn. Allen onder de zonde. En God heeft een plan met Israël, maar dat is uiteindelijk als ze zich bekeren. En zien op wie ze hebben doorstoken. En dan zal ook het bloed van Christus op hen van toepassing zijn. Ja? En dat is een ernstige uitdrukking, dat alle mensen schuldig staan voor God. En Johannes 5 zegt in vers 19, wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. De hele wereld is voor God in het boze. Je ziet wel eens voetballers een kruisje slaan of in een interview zeggen van ja, ik heb God gebeden dat we deze wedstrijd mochten winnen of verliezen. God is daar niet mee bezig. Nee, want hij heeft geen omgang met goddelozen. Hij haat de goddelozen, staat in Psalm 5 vers 6. En hij heeft nu zijn zoon gesteld als middelpunt van zijn genade. En in ieder die in hem gelooft, heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. En met die persoon heeft hij omgang. Met een wedergeboren kind van God die heeft erkend dat hij of zij schuldig staat voor God. Maar nu zich verheugt in het volbrachte offer van Christus. Nou, er staat in vers 9 dat ze onder de zonde zijn. Dat is een ernstige uitdrukking. Dat betekent de hele wereld, alle mensen zijn onder deze ziekte die zonde heet, zijn ze besloten. Het is een hopeloze toestand. Galaten 3 zegt, vers 22, maar de schrift heeft alles onder de zonde besloten. Alles. Omdat de belofte op grond van geloof in Jezus Christus gegeven zou worden aan hen die geloven. De mensheid is verloren. En dat moeten we eerst goed beseffen voordat wij evangelie gaan brengen of gaan groeien geestelijk als we met hem bezig zijn. Dat moet ons diep overtuigen dat de mensen verloren is. Het is een verloren wereld. Wij leven in een kerkhof. Laat de doden hun doden begraven, zegt de Heer Jezus. En God heeft de wereld lief gehad. Op het kruis is dat getoond in de Heer Jezus. Maar de wereld ligt onder het oordeel. En zal ook geoordeeld worden, want hij komt met vlammend vuur. En hij zal de goddelozen tot stoppels maken, zegt Malachi 4. En dan kan geen godsdienstje van redden. Geen traditie, geen belijdenis, geen lidmaatschap van een kerk, geen doop, niks. Het enige wat je kan redden, Galaten 3 zegt, de belofte is op grond van geloof in Jezus Christus. En die wordt gegeven aan hen die geloven. Ja? Nou, ik hoop dat jullie daar allemaal deel aan hebben. En dat jullie daar ook in groeien. Dat jullie blij zijn met hem, met de Heer Jezus. En als je wilt groeien in hem, dat zul je ongetwijfeld hebben gemerkt, dan krijg je te maken met de tegenstander van God. De Satan, die alle listen gebruikt, en hij heeft er nogal wat, om jou te ontmoedigen en je af te trekken van Christus. Hij gebruikt alle middelen. En als je daar een beetje in geoefend bent, herken je dat op een gegeven moment ook. Dan herken je. Het zijn soms mensen, het zijn soms gevoelens, het zijn soms, je ziet je verleden. Er kan van alles zijn wat je bezighoudt, wat je aftrekt van Christus. En iedere keer is de leugen dat je met jezelf bezig gaat. En op jezelf ziet dat je wanhopig wordt. En dat heb ik ook wel eens hoor. Maar dan toch, zoek een broeder op, een zuster of je man of je vrouw. Ga ermee naar de Heer Jezus. Want juist die strijd laat de Vader in jouw leven toe. Ook die momenten van droogte, die momenten van wanhoop. Hij laat het in zijn liefde toe om je gewoon eenvoudig te leren hoe goed het is om bij de Heer Jezus te zijn. En dat zal je hele leven doorgaan. We hebben allemaal van die zwakke plekken. Amalek valt van achteraan in de woestijn. En dat zijn de zwakke plekken in ons leven. Het kan een ziekte zijn of een karaktereigenschap waar je soms niet vanaf komt. Of dat je kwelt. Dat is Amalek. De listen zijn Efeze 6. Dat zijn de wat geniepige listen. Door middel van lering vaak. Maar alles wordt in het werk gesteld om je van Christus af te trekken. Alles. Zelfs soms gelovige mensen of familie. Het is heel typisch als ik soms heb gesproken ergens. En ik proef dat er een opening is. Dan is er heel vaak één iemand. Die komt gelijk naar me toe. En die heeft een soort, ja, dan proef ik, dit is de tegenstander, weet je wel. Die gaat over een, of over een soort, ja.
Dat is Petrus.
Hm?
Dat is Petrus.
Ja. Ga weg van mij. Ja, of een wissemasje gaan eindeloos lopen emmeren. Of ze komen met iets heel geniepers, felle aanvallen op wat je zei. Of, soms is het terecht, maar ik proef gewoon van, hey, dit is nou echt iemand die de zegen weg probeert te nemen. Ja?
Ga je die persoon dat bewust doen? Of wordt die dan
nee, niet bewust.
Nee.
Nee, zeker niet. En wij als sprekers en mensen die het woord brengen zijn ook allemaal maar heel zwak hoor. Dus wij hebben juist misschien nog wel vaker te maken met dit soort dingen. Omdat God wil niet dat wij, dat het vlees eer krijgt. Dat de mens eer krijgt. En hoe vaker je wordt beluisterd of hoe meer complimenten je krijgt. Ja, hoe jaloerser God is op zijn geest. Want hij wil niet dat de spreker eer krijgt, maar dat zijn zoon eer krijgt. En daarom had Paulus ook een doorn voor het vlees om hem klein te houden. Hè? Want nou ja, ik heb toch ook dingen die heel specifiek bij mij horen. En die iedere keer weer de kop opsteken. Dus dat ben ik onderhand van gewend. Maar dat is juist goed. Want je moet heel zwak blijven en afhankelijk. En niets van jezelf verwachten. Zodat Christus de eer kan krijgen. Zoals Paulus was ziek. Hij had een ongeneesbare aandoening waarschijnlijk. Hij zag er niet uit. Hij was zwak in het spreken. Onkundig. Er was niet veel meer over van die sterke, zelfverzekerde fariseeën. Maar dat was juist wat God wilde, begrijp je?
Maar het zal er van inhouden dat je eigenlijk het niet zelfvertrouwen mag hebben. Nee, en dat je jezelf niet... ja, dan heb ik altijd het gevoel dat je dan in feite minderwaardig moet blijven.
Ja, en dat is dus niet zo. Nee, maar zelfvertrouwen is inderdaad niet naar de schrift, nee. Dat hoor je wel overal natuurlijk. Je moet een beter mens worden, je moet in jezelf geloven, je moet een goed zelfbeeld hebben en bla bla bla. Nee, het hele geheim van het christenleven is dat je hele gedachten niet bij jezelf zijn, maar bij Christus. Dat je er helemaal niet zo druk om maakt. Je bent helemaal niet meer bezig met hoe zie ik mezelf. Want je hebt genoeg aan hem. Dat is natuurlijk een groeiproces. Paulus die de gemeente had vervolgd, nou ja, dat natuurlijk vreselijk trauma heeft hij daar overgehouden. Die man heeft 3 dagen niet gegeten en gedronken. Hij kwam tot bekering, hij zag ineens, nee, je gewoon... Gods kinderen laten doden. Snap je, dat was natuurlijk verschrikkelijk voor die man. Maar hij zegt, ik vergeet hetgeen achter me ligt. Weet je wel. Hij was niet bezig met zich daar helemaal op storten. En psycholoog zoeken en een psychiater en weet ik veel. Het was voor hem, hij is natuurlijk een tijdje in Arabië geweest. Waarschijnlijk 3 tot 14 jaar. Daar heeft de Heer met hem gesproken. Dat is Petrus. Petrus werd ook door de Heer hersteld. Dus de Heer zelf is het medicijn. En een goede hulpverlener is iemand die je bij de Heer Jezus brengt. En niet iemand die mijns inziens hoor, maar ik ben ook geen expert, maar die in het verleden voortdurend omhoog haalt. En dat kan soms goed zijn, maar niet voortdurend. Ja?
Juist, het teruggraven in het verleden, ik heb tegen een burn-out aangezeten.
Oh!
20 jaar geleden zo.
20, oké. Okay.
En toen werd door het bedrijf mij ook iemand aangeboden.
Ja.
En die ging dus ook dingen in het verleden. En ik merkte dat op het moment dat ik die verleden dingen naar boven ging halen,
ja,
dat ik steeds kwaader werd.
Ja.
Dat ik steeds meer ging denken, ja, weet je, er is mij onrecht aan gedaan.
Ja, ja. Ja, klopt.
Dus ik ben daarmee gestopt en ik ben dankbaar dat gestopt is. Dat daarna was, ja, groei.
Dus de moderne psychologie,
is de
naar het verleden, allemaal naar het verleden, je ouders. Ik heb ook zelf heel veel hulpverlenings gehad. Mentaal zat ik nog een beetje in de knoop af en toe vroeger. En nog wel eens, licht. Jij weet ook wel iets over mee te praten. Maar dan is juist de gedachte dat de Vader het toelaat om je het bij hem te... Door het geloof in de schriften, want dat is Hebreeën 12 bijvoorbeeld, en ook Romeinen 5, roem in de verdrukkingen. Ja, dat is juist wat geneest. Gek genoeg. Ik wil niet zeggen dat je van je problemen afkomt. Dat kan. Maar Christus boven alles kennen en liefhebben en je eruit strekken naar deze mens, de verheerlijkte mens, Gods rechterhand. Dat geheim, als je dat eenmaal pakt, krijg je alle machten van de duisternis op je af, dat weet ik zeker. Maar dan ben je tegelijk er ook tegen beschermd. Want hij is de oplossing. En niet jouw zelfbeeld, jouw eigen waarde. Wat je natuurlijk overal in het moderne evangelie hoort. Ik ben met dat boek bezig, een invasie van een andere evangelie. Het schiet niet op. Maar erg moeilijk om te schrijven. En elke keer merk ik dat er een soort, ja. Maar goed, dat gaat ook over die hele moderne trend van je moet jezelf lief hebben, want ja, Jezus zei, je hebt jezelf lief. Je naast alles jezelf, dus je moet jezelf lief hebben en dus bla bla bla, dat soort dingen allemaal. Dat is niet het evangelie, dat is een ander evangelie. Yes.
Maar het staat er wel.
Yes, maar in die context betekent het iets heel anders. En wij met onze westerse, hedonistische, ikgerichte ogen, die kijken naar die tekst. Ja, zie, moet je van jezelf. Maar hij bedoelt gewoon hetzelfde wat in Efeze 5 staat. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij koestert het. Dat betekent gewoon niet dat je jezelf lief hebt, maar dat je gewoon voor jezelf zorgt. Ik bedoel, je gaat niet bewust op een spijkerbed slapen. Of je gaat niet koud kleden als het koud is. Je koestert, je hebt jezelf lief. Betekent je zorgt voor je lichaam. En zo moet je ook met een ander omgaan, wat jij prettig vindt. Dat heeft niks met psychologische liefde te maken, maar gewoon met. Ja, en zo moet je met je vrouw omgaan. Want zij is jouw lichaam, zegt Efeze 5. Dus als jij het fijn vindt om bijvoorbeeld, nou ja, ik noem maar even een dwarsstraat, tijd naar bed te gaan, dan moet je dat voor haar ook zorgen dat dat kan. Weet je, ik noem maar wat hoor. Snap je? Dus koester het vlees, het lichaam. Zo doe je dat met je vrouw ook. Mm. En als jij het niet fijn vindt om negatieve woorden te horen, moet je ook niet tegen je vrouw zeggen. Ik noem maar wat. Ja, dat is het.
En daarom vind ik wel die uitdrukking zo raar van als je jezelf niet lief hebt, kun je een ander niet lief hebben. Ik denk dat is niet waar.
Ja.
Ik heb mijn kinderen ontzettend lief en ik heb heel al lief. Ik heb mezelf echt niet zo lief, dus dat is misschien niet goed, maar ja. Dat is zo. Dan denk ik, maar dat is niet zo dat ik een ander niet lief kan hebben. Ja. Dat is niet waar.
Nee. Klopt. Ja. Hey, maar de hele maatschappij waarin we leven is gericht op de mens. Ja. Ja. Dat is echt heel ernstig. De mens moet zichzelf ontplooien. De mens moet. Dat hoor je op elke basisschool. Elk kind heeft een talent. Nou, daar geloof ik niks van. Elk kind heeft een talent. Hoezo? Elk kind heeft misschien aanleg om iets te doen. Talent. Ik bedoel, talent is wel even iets anders dan elk. Nee, maar iedereen heeft een talent. Jij mag ook jouw talent. Nee. Er zijn maar een paar mensen met talent. De rest heeft aanleg om iets te doen. Fijn. Maar alles komt uit de mens. Alles moet uit de mens komen. En dit stukje, Romeinen 3 zegt: de mens, er is niet één rechtvaardig. Er is niet één die goed doet. Dus het is tegenovergestelde geest. Ja?
Ja.
En als je de genade van God gaat gebruiken om weer die mens centraal te stellen en toch weer te zeggen, ja, maar hij heeft ons lief, we zijn uniek en zijn liefde voor jou, dat is jouw medicijn. Weet je, want zo, je bent zo waardevol, maar hij houdt van jou. Moet je kijken hoe waardevol, je bent een parel in zijn hand. Ja. Je bent zo uniek geschapen, moet je kijken, Psalm 139. Hij weer. Terwijl Psalm 139... wat David spreekt, profetisch natuurlijk over de Heer Jezus gaan. Dat is de enige die volmaakt in de moeders schoot is geweven, zonder zon. Zou je ooit zo bekeken? Ja, jij wel. Dus je wil niet zeggen dat wij in onszelf geen capaciteit hebben, natuurlijk. Want je kunt allemaal wel iets, maar het gaat moreel gezien, Romeinen 3, om de mens ten opzichte van een heilige God. En daarom is het echt nogmaals heel, heel, heel lastig in deze tijd om duidelijk te maken dat elke zegen is in een verheerlijk mens, Christus. Er is buiten hem geen zegen. Buiten Christus is er niks. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Als je nog een kind bent in het geloof, ga je buiten Christus van alles zoeken. Ja? Als je opgroeit naar het hoofd, dan ga je steeds meer ontdekken, daar zit ook niet mijn geluk in. Daar ook niet. In mezelf ook niet. Maar in hem wel. En totdat je tot het punt komt wat Paulus in Colossenzen 1 vers 28 noemt. Om ieder mens volmaakt te stellen in Christus. Volmaakt. Dat betekent, ik heb aan hem genoeg. De vaders hè, uit 1 Johannes 2. Die kennen hem die van het begin af is. Dat is Christus. Nou, dat was het. Dat is de enige kwalificatie van de vaders. En ik ben nog lang niet zo ver hoor. Echt niet. Er zijn nog veel te veel dingen die ik leuk vind.
Ja, dat dacht ik al.
Waar ik ook soms mijn hart. Ik zal het maar bekennen, maar ik ben gek op muziek, hè? Muziek. En elke keer merk ik weer van, nou, even wat luisteren, gaat toch elke weer verder naar waar we mee bezig zijn. Hè? Dan ga je weer wat opzoeken, je gaat er weer helemaal over nadenken. Je ligt in je bed erover na te denken in plaats van dat je met hem bezig bent. Niet dat dat moet, maar dat zijn wel dingen die contrasteren met elkaar in je eigen ziel. En er is altijd wel iets.
Maar dat mag toch ook?
Ja, dat vragen mensen altijd. Maar dat mag toch? Maar alles mag.
Tuurlijk mag dat. Alleen, Paulus zegt, ik heb alles schade geleden. Dat betekent, sommige dingen hadden te veel in zijn hart. En dus moest hij het afleggen. Je kunt zelf wel bepalen of iets onschuldige bezigheid is. Of dat iets je hart helemaal in bezit neemt. In zo'n figuur ben ik wel, want ik kan niks half. Dus als ik eenmaal iets begin, dan moet het helemaal, alles moet ik ervan weten. Ik heb mezelf leren tekenen, mezelf leren tennissen, mezelf leren gitaar spelen. Ik heb nooit les gehad. Ik stort mezelf erop en ik kan het ook na een tijdje. Maar dat probleem is dat ik er veel te veel mee bezig ga. En met bijbelstudie ook. Ik heb nooit een bijbelschool gehad of niks. Dus ja, ik stort mezelf op. Maar dat is wel een nadeel, dat karakter wat ik heb.
Als je daar maar niet op roemt.
Nee, alsjeblieft. Nee. Hobby's, ja, maar...
Je hebt ook hobby's.
Ja, maar luister.
Dat is wel...
Ken je stempublishing.com?
Wat zeg je?
Stempublishing. Stem, die website. Stempublishing.com.
Nee.
Nee. Perfecte website. Mooi onderwijs. Daar staat 12 adviezen aan jonge mensen. Jonge christenen. En een van die 12 is, don't have a hobby. Als je dat nu leest, denk je, wat? Ja. Dat is geschreven in de tijd van opwekking 1830, 1850. Want hij zegt, een hobby trek je van Christus af. Dat vinden wij nu raar. Ja, maar je mag toch een hobby, je mag toch rustig, dat vragen mensen. Je mag toch voetballen, je mag genieten van dingen alsjeblieft, tuurlijk. Maar jonge christenen die een hobby hebben, hebben niet de discipline om die hobby maar een heel klein plekje te geven. Ze gaat bij mij wel. Dus,
yes? Heb je nog hobby's?
Ja.
Stop
me. Dank je. Ik heb milde. Ik heb vanmiddag hebben we nog wat opgenomen met mijn broer, wat gitaarwerk. Vind ik hartstikke leuk. En ik moet ook niet de hele dag met de geestelijke dingen bezig zijn. Dus het is goed om af en toe.
Dat zeg
ik hem op, hè? Ja, nee, maar luister. Dit is een gevoelig punt waar we nu op komen. Maar ik proef al wel dat het snel mijn hart in beslag. Dat moet. En dat geldt eigenlijk voor allemaal liefhebberijen, om het zo maar te zeggen. En eigenlijk zou de Heer Jezus alles moeten verteren en in beslag moeten nemen. Dat zou ik wel graag willen, ja. Dat het wat meer zou zijn.
Maar dan groei je wel naartoe, toch? Als jij 80 bent, dan doe je waarschijnlijk niks anders meer dan dat moment.
Ik hoop het wel. We gaan nog één vers doen en dan gaan we pauzeren. Dat is, er komen nu 14. Het spijt me voor de mens. 14 karaktereigenschappen, 14 kenmerken van de natuurlijke mens. En die heeft Paulus opgeschreven, de geest van God heeft dat in de Romeinenbrief opgenomen. En ik kan het niet zwaar genoeg benadrukken, opdat wij als gelovigen deze dingen echt gaan begrijpen. Want er wordt vandaag of gezegd, de mens deugt niet, punt. Nou, dan zit je in de zware gereformeerde gemeente, ik weet niet of dat nog zo is. Of er wordt gezegd, de mens is fantastisch. Uniek en geliefd. Dat is ook niet waar. Het contrast met God van de mens. Hoe zwarter we de mens zien, hoe lichter we de Heer en zijn genade leren waarderen. En hoe minder we op onze eigen natuur vertrouwen. Want wij kennen het vlees nog niet. Zo als God het ziet. Echt. Pas als we straks voor hem staan, voor de rechterstoel van Christus, dat hij laten zien, kijk, dat was het moment dat ik je hebt gedragen, dat heb ik toen toegelaten in je leven. Hier heb ik voor je gebeden. Zo was je met jezelf bezig. En dan zullen we dat ook beamen. Tegen jou? Is dat jouw liefhebberij? Het was. Je hebt het afgelegd. Schade. Of je is een been gebroken of een rug.
Dat kan ook, hè?
Je werd ingegrepen door. Was het zelf voetballen of het kijken?
Nee, het zelf voetballen.
Ja, leuk is dat, hè, voetballen.
Dat was leuk.
Ja, ik weet het, ja. Maar ik kan ook niet
zeggen. Als ik het over zou doen, zou ik zeggen, nou, dat zou ik niet doen.
Nee?
Status, ik had alles wat ik in mijn tienertijd niet had. Ja. Maar als ik dat gekke jochie dat ook wilde geloven, maar toen ging ik voetballen, kwam ik aan het hoofd voetballen. Ik sta aanzien.
Ja.
Nou, ik ken een broeder, dat is een zeer gewaardeerde broeder, maar die heeft al één zwak punt. Dat is dat hij elke zaterdag voetbalt en dan gaat hij naar de kroeg in. Met zijn vrienden. Ja. En elke keer zegt hij weer, ja, dat moet ik niet doen, dat moet ik niet doen. En toch elke keer, ik zeg, kerel, dan moet je na het voetbal naar huis gaan. Ja, maar het is zo gezellig, neem ik één biertje. En dan ik er twee, dan ik 10 biertjes. Ja.
Een vriend van mij zei, we stonden bij het strand. Het is wel lastig als je hier op het strand loopt en dan zie je al die vrouwen. En dan weet je ook gewoon, kan doen, is gewoon niet naar het strand gaan.
Ja, ja. Klopt. Dus, ja, dat vind ik een goed punt, ja. Zeker nu niet, nu is januari, dus het...
Dan moet je juist van geld geven.
Dat vind ik. Vers 10. Paulus gaat vanuit het Oude Testament juist die Joodse mensen in Rome... Want die mensen in Rome hadden dus een beetje ruzie met elkaar. Want de Joden die dachten, ja, ik heb nog een feestdag en ik heb nog een bepaald voedsel. Nou, de heidense gelovigen zeiden, dat is helemaal niet meer nodig. En de Joden die minachten eigenlijk die heidenen. En dan gaat Paulus vanuit die teksten van het Oude Testament laten zien hoe God over de mens denkt, zowel Jood als heiden. Ja? Er is geen rechtvaardige, ook niet één. Er komen dus 14 kwalificaties over de mens. Er is geen één rechtvaardige. Adam was ook niet rechtvaardig. Hij was onschuldig. Hij kende goed nog kwaad. Rechtvaardig betekent in de ogen van God rechtvaardig verklaard.
Dat wordt niet van hem gezegd.
Nee, klopt. Rechtvaardig betekent nooit iets fout doen. Nooit iets doen wat tegen het kwaad ingaat. Maar Adam kende geen kwaad. Dus dan kun je ook geen rechtvaardige zijn. Snap je? De Heer Jezus was het rechtvaardig.
Hij was wel volmaakte schaap.
Dat wel. Maar in een wereld van duisternis, dan 100% het goede kiezen, dat is rechtvaardig. Dat deed de Heer Jezus, de rechtvaardig.
Ja, Job werd ook rechtvaardig genoemd.
Ja, maar dat is wat anders. Dat is een goede vraag. Job was in zichzelf een zondaar. En ook allemaal. Alleen, op het moment dat iemand zich tot God wendt, in het simpelste geloof is zo'n persoon rechtvaardig verklaard. En worden al zijn fouten en al zijn tekortkomingen niet gezien. Maar er wordt gezegd, hij is rechtvaardig. Dat is onberispelijk. Net als dat het wordt gezegd van Elisabeth en Zacharias in Lucas 1 vers 6. Ze waren beide onberispelijk naar de wet. Dus de betekenis dat ze foutloos waren, maar ze hadden een houding, een hart van gehoorzaamheid. En ze leefden volgens de principes van de wet. Niet volgens alle letters en alle... Jota, titels van de wet, dat niet. Dat kan niet. Nou, de kracht van dit woord bereikt ons alleen maar als we ons bewust zijn van de totale verdorvenheid van onze natuur. En ons niet verschuilen achter tradities zoals de christenen dat kennen. Alleen zij die hebben erkend dat ze schuldig staan voor God, zullen de genade werken kunnen aanvaarden die er is in Christus. Het is niet één rechtvaardig, we schieten allemaal tekort. Maar er is vers 11 ook... Oh, ik zou pauze houden, toch?
Ja.
Had ik gezegd, ik moet maar mijn woord houden. Dus we gaan straks na de pauze verder met vers 11. Goed, gaan we naar vers 11. We hebben dus één gehad van de 14. Er is geen rechtvaardige, ook niet één. Maar er zijn toch immers misschien wel verstandige mensen. En dat betekent in deze tekst... Het woord verstandig. Inzicht in de dingen van God. Er is niet één mens die van nature inzicht heeft in de dingen van God. Hij is er volkomen, absoluut blind voor. En daarom genas de Heer Jezus de blind geborene. Want dat was een Jood. Die mensen zeiden, wij zijn het volk van God. Hadden ze inzicht in de dingen van God? Nee. Want toen hij kwam, het centrum van hun eigen Torah, toen wilden ze hem vermoorden. Johannes 8. Johannes 8 staat, want uw vader is de duivel, zegt de Heer Jezus. Zeg, nee, wij zijn van Abraham. En zegt, Abraham heeft mijn dag gezien hoor. Mijn dag. Bent u dan, u bent nog geen 50. Maar voordat Abraham was, ben ik, zegt de Heer Jezus. En toen pakten ze stenen op om hem te doden. Want hij zegt daar, ik ben. Dat is dus de naam van God. En het volgende hoofdstuk geneest hij de blind geboren. Het volk was blind. Zo blind als elk natuurlijk mens is. En die man wordt uit de synagoge geworpen. In Johannes 9. Want het godsdienstige systeem kan gewoon geen mensen verdragen die wel inzicht hebben in de dingen van God. En dan komt de Heer buiten de synagoge, buiten de legerplaats, Hebreeën 13, buiten het systeem van mensen, komt hij hem weer tegen. En dan staat het, en hij aanbad hem. Dat is heel mooi. Dat is echt heel mooi. Er is niemand die inzicht heeft. En mensen schrijven boeken vol over God. Natuurlijke mensen. Over hoe God is, hoe God kan zijn. Maar ten diepste weten ze helemaal niks. 1 Korinthe 1 vers 21 zegt, want daar in de wijsheid van God, de wereld niet door de wijsheid tot kennis van God is gekomen. Daar komt er nog achter, maar de wijsheid van God heeft ervoor gezorgd dat de wereld door haar wijsheid niet tot kennis van God is gekomen. Beetje ingewikkelde zin. Maar de Korintiërs, die wilden toch weer die wijsheid van de wereld. Want ik ben van Apollos en ik ben van Paulus. Ik wil toch weer ergens bij horen bij een soort theologische school. Daarom ben ik ook een beetje, best wel vaak, een beetje fel op theologie. Menselijke redenering over God is heel gevaarlijk. Dus wijsheid van de wereld. Want jouw redeneringen brengt je geen steek verder. Wat brengt je wel verder? Een kinderlijk onderwerpen aan het woord van God. Heel kinderlijk, eenvoudig. Wat er staat is waar. Dus al die discussies over, ja, maar God heeft de evolutie misschien geschapen en bla bla. Er staat geschreven, ik heb de aarde in 6 dagen geschapen. Exodus 20 als ik het goed heb. Een kind zegt dan, nou, dat is gewoon zo, punt. Ja, maar alle lagen, en alle, ja, maar. Het kan nooit, want de afstand tussen de zon en het licht reist, bla bla. Nee, geloof nou gewoon het woord van God. Dat is altijd de beste weg. En dan word je voor kortzichtig uitgemaakt en voor naïef en weet ik veel allemaal. Fundamentalistisch. De paus waarschuwt tegen fundamentalistische mensen trouwens, hoorde ik laatst, maar goed.
Ja, dat is een grote vraag.
Er is ook niemand die God zoekt. Ja, maar hoe zit het nou precies dan? Want ik heb ooit wel God gezocht toen ik tot bekering kwam. Er is niemand die God zoekt. Dus hoe zit dat? Nou, het punt is dus dat zijn genade. Hij ontfermt zich over wie hij wil ontfermen. Zijn genade zorgt ervoor dat jij hem gaat zoeken. Dat is zijn genade. Dan kom je aan jou. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekt. Dus we komen uiteindelijk, hoe verder je komt in je geloofsleven, hoe meer je gaat zien dat het allemaal Gods genade is. Dat jij tot geloof bent gekomen, dat je bent uitverkoren, dat je überhaupt geestelijk groeit. Dat is ook zijn genade. Want als het aan mij zou liggen, zou er niet veel van terecht komen.
Nee, ik kom er met dit niet.
Nee, ja, dus er is niemand die God zoekt. Geen enkel mens. Er zijn talloze godsdiensten in de wereld, talloze tempels, talloze godsdienstige oefeningen. Wat zegt de schrift? Hun offeren is een offer aan demonen en niet aan God. Dus kom je bij een hindoe-tempel, is een offer aan demonen. Kom je bij een boeddhistische tempel, is een offer aan demonen. Kom je bij de islam, is een offer aan demonen. Dat is heftig, hè? 1 Korinthe 10 vers 20. Demonische machten. Ja, offeren ook aan demonen. Zeker weten. Ik was ooit in de Rooms-Katholieke, ik was net tot geloof gekomen, nog niet eens een jaar. En we gingen op vakantie in Italië. En er was een uitnodiging dat wij bij een mis zouden zijn. Nou, dat was een prachtige kathedraal in de rotsen, helemaal uitgehouwen. En ik vroeg, wat gaan we doen? Ja, we gaan, dat is een dienst ter ere van Maria. Ik zeg, laat me zitten. Geen zin in. Dus ik ben een beetje gaan wandelen naar die catacomben. Van, nou, ik schrok me. En er lagen gewoon, een van die glazen kisten lagen gewoon half dode mensen. Dat is echt duister, man. En een van de zaaltjes stond levensecht kruis met de Heer Jezus eraan. Echt van onder verlicht. Ik dacht dat het echt was op ware grootte. Het was allemaal heel duister. Ja, en de hosties werden ook niet aangenomen. Dat was nog voordat ik wegging. Dus ze offeren ook aan demonen. Het is een heftige uitspraak, maar de schrift zegt het. En Babylon zal uiteindelijk geoordeeld worden. Dat heeft zijn wortels in Rome. Vers 12. Allen zijn ze afgeweken. Bewust afgekeerd. Het woord komt ook voor in 1 Peter 3 vers 11. Dat woord betekent dat je bewust je ergens van afkeert. En samen zijn ze nutteloos geworden. De mens kent God wel. De mens weet wel dat er een God is, Romeinen 1. Maar de mens keert zich bewust van hem af. Zo erg is de zonde. Ze zijn nutteloos geworden. En dat woord nutteloos wordt gebruikt door de oude Grieken voor rottend fruit. Zo ziet God de mens. De mens is nutteloos. Er is niemand die goed doet. Er is toch wel iemand? Nee, ook dat niet. Ja, maar we doen toch wel goede dingen? Ja, maar in vergelijking met Gods heiligheid is er niemand die goed doet. Het zijn dode werken wat je net zei. Psalm 14 vers 3 wordt hier dus aangehaald. Zij allen zijn afgedwaald. Tezamen zijn zij verdorven. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. En die mens heeft God bestemd tot zijn heerlijkheid.
Prachtig, hè?
Ja. Hoe kan dat? Nou, dat brengt ons dus niet bij onszelf. Maar het moet ons brengen bij Gods genade en Gods goedheid en Gods barmhartigheid. Gods grote liefde. En ik weet gewoon dat de vijand ertussen zit, als je het wil begrijpen. Maar je moet je maar eens proberen voor te stellen dat voordat jij geboren was, voordat je überhaupt ook ja, in sprake was, hoe moet je het zeggen, toen de Heer Jezus gekruisigd werd, toen, 2000 jaar geleden op Golgotha, had God jou al op het oog. Toen wist hij al dat jij erbij zou horen. Dus dat geeft toch een ongelofelijke motivatie om de Heer Jezus te kennen, of niet dan? En ja, hij rechtvaardigt de goddeloze. Maar de bekering is een verantwoordelijkheid van ons. Hoewel hij dat bewerkt, is het toch onze verantwoordelijkheid. Dat is lastig, hè?
Ja, lastig.
Ik plaats ook na, het is gewoon een groot wonder dat de Heer ons überhaupt als mens geboren doet worden.
Ja.
Terwijl hij weet dat we geboren worden vanuit een zondig bestaan, als een zondaar. En dat doet hij omdat hij wil dat wij hem leren kennen.
Ja, klopt. En hij trekt allen tot zich. Dus de één, hij weet van de één, nou, die heeft helaas daar een nare ervaring voor nodig. Ik bedoel, ik kan niet kijken in Gods gedachten nogmaals. En wij zien al die ellende en we denken, wat een ellende. God is geen God van liefde, maar juist wel. Want wij zijn een totale verdorven en verloren mensheid. Maar hij grijpt in zijn regering in allerlei mensenlevens, in al die miljarden mensenlevens, is hij bezig om het zo te sturen dat die mensen in ieder geval nog gaan nadenken over hun sterfelijkheid en hun eeuwige bestemming. Dat is een wonder op zich, dat is ook genade.
Mm-hmm.
Plus dat hij in zijn genade ook al die zondaren verdurend laat eten en laat slapen. En wonden genezen uit zichzelf door het lichaam. Het lichaam functioneert, bij de meesten dan tenminste. In alles is God goed. Vers 13. Hun keel is een open graf. Psalm 5, vers 10. Met hun tongen plegen zij bedrog. Psalm 140. Dood, verderf, morele stank en dat ook nog eens openlijk. Overal is bedrog en corruptie. Dat valt me op als ik wel eens het journaal kijk. Hè. Dat is echt serieus. Geen enkel onderwerp waarvan je kunt zeggen, dit is de waarheid. Het is voortdurend. Je weet het gewoon niet. Toch? Of het nou in Iran is, of Amerika, of Israël. Heeft Netanyahu nou wel of niet? Is die corrupt? Je weet het allemaal niet. Op het kleine is het altijd lastig en op het grote ook. Wat is waarheid?
Ja.
Ze plegen gewoon bedrog met hun tong. En andere geven ze onder hun lippen. Dat betekent, ze kunnen andere mensen met hun woorden beschadigen. Dat hebben wij misschien ook wel eens gedaan. Maar dat hoort nu niet meer zo te zijn. Voor een geloof. Pas op wat je woorden doen. Want uit dezelfde mond zegenen en vervloeken wij, zegt Jacobus. Dat moet niet zo zijn, mijn broeders. En wat uit de mond komt, verraadt toch ook wel wat er in het hart is. En als wij ons bewust onder de heerschappij van Christus stellen, dan zullen we merken dat onze taal, onze woorden naar anderen toe, ook steeds milder worden. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, staat er in vers 14. Slaan ze willekeurig mensen in zijn gezicht op straat. Wat komt eruit? Dus we zeggen, ja, dat is toch logisch? Nou, je wordt, als je niet fysiek wordt aangevallen, word je natuurlijk met verbaal wel. En trouwens, dat is vandaag op heel veel, in onze maatschappij wordt het steeds erger. Racisme in het voetbal. Ze kunnen het niet stoppen. Ze kunnen die mensen niet tegenhouden. Het zit in de mens om iemand die een andere kleur heeft met addergif gewoon...
Of iemand die van een andere club is.
Van een andere club.
Ja. Dat laat hun maar eens Ajax roepen.
Ja.
Ja. Ja. Eén keer ben ik naar het Feyenoord Stadion geweest. Dat was nog eens een Feyenoord. Dat was Ajax tegen NEC, geloof ik.
Oh, niet eens een wedstrijd van Feyenoord. Wonderlijk.
En ik heb het ook niet allemaal horen zeggen, want ja. De hele familie werd erbij gehaald van die voetballer.
Ja.
Gaat dat ook niet?
Ja. Ja. Maar dat is...
Roepen, hè?
Ja. Maar ik weet niet of jullie die foto wel eens gezien hebben van dat hele jonge Feyenoord ventje.
Ja.
Die staat daar te schreeuwen met een haat in zijn ogen, denk ik, die jaar 4 is of zo.
Ja. Ja.
Gaat er vanaf jongs af aan, hè?
Ja.
Alle, dat zit gewoon in de mens.
Ik zat vroeger tegen de school van bij het Feyenoord Stadion.
Oh ja?
En er was een bepaalde groep in onze klas. Dat was vak S, hè? Dat was met, we gaan volgende week lekker knokken.
Ja. Nou, Paulus zegt ook van partijschap is een werk van het vlees, hè? Ja. Partijschappen. Dus ik en jij, wij zijn van verschillende clubjes en ik ga nu jou tegen mij opzetten, want jij bent voor, nou ja, politiek A, voetbal A, weet ik veel. In de kerk, gemeente heb je dat natuurlijk ook,
partijschap. Maar je moet elkaar opzetten.
Hè? Huh? Ja. Satan doet dat. Ja. En bitterheid, zit er ook nog wel bij. Vers 15. Jesaja 59, vers 7. Moord. Hun voeten zijn snel aan bloed te vergieten. Overal in de samenleving. Jonge kinderen rennen al achter elkaar aan met speelgoedpistolen. Ja. Ik deed het vroeger zelf ook natuurlijk. En je ging 20, 30 keer stervend ter aarde. Dat vond je prachtig. En probeerde andere mensen te raken met je pistooltje. Ja, ik had ook vriendjes die mochten dat niet. Mijn ouders die waren dan christen. Mochten geen geweer of geen pistool. Vond ik toen een beetje raar. Nu zou ik mijn kinderen ook niet laten schieten. Nee. Relaties eindigen steeds vaker in moord. Afgelopen maand hebben we verschillende steekpartijen op het nieuws gezien. Van jonge mensen, 16, 15. Hè?
Elke dag.
Gisteren zag ik nog op het nieuws een collectie messen die ze hadden in beslag genomen. Van jongetjes van 11, 12. Ja, 15 jaar.
Dat is de trend onder de jongelui.
Het zijn geen gewone mesjes, dat zijn gigantische dingen, joh.
Ja.
Nou, films hebben we het net al over in de pauze over gehad. Daar wordt moord vertoond, verheerlijkt. Ik denk dat ik in mijn jeugd wel 10.000 moorden heb gezien. Als ik het een beetje ruw schat tussen mijn 12e en mijn 20e, elke week 40 films kijk. En maar met elkaar afschieten in die films. Criminelen worden geliquideerd op straat.
Ja.
En de Heer Jezus zegt, als je dwaas zegt tot de ander, dan zul je vervallen aan het gerechtshof. Want dat is gelijk aan moord. De persoon haten staat voor God gelijk aan moord. De daad is natuurlijk erger. Maar voor God is dat even erg eigenlijk. Miljoenen baby's worden geaborteerd. Het daar al eens over gehad.
Silent Scream. Silence.
Maar dat is geen leven, hè? Nee, dat is geen mens. Al als Gods genade straks wordt teruggetrokken, als de Heilige Geest van de aarde wordt weggenomen, bij de opname van de gemeente, dan zullen zij elkaar slachten, staat er in Openbaring 6, vers 4. En ze bekeren zich niet van hun moorden, Openbaring 9. God gaat deze aarde slaan op een manier die je niet kan voorstellen, en toch bekeren ze zich niet van hun moorden. Vernieling en ellende is op hun wegen. Jesaja 59 ook weer. Zij die beweren, ja, de mens verbetert zich. Hè? Er is nou bijvoorbeeld Charles Groenhuizen, ken je die?
Ja.
Die heeft een theatertour, las ik in de krant. En hij zegt, nou, het gaat steeds beter met de mens. Het gaat steeds beter. Ja. Het valt allemaal wel mee met ellende. Leugenaar. Sorry.
Het is nu een heel hard boek, hè? Een boek, ik weet niet van wie de schrijver is, maar... Ieder mens deugt, heet dat boek.
Oh ja?
Ik hoor het overal. Ja. Ieder mens deugt.
Oké.
Brechtman.
Brechtman.
Ieder mens deugt. Nou, dat is ook het punt wat jij wel in de pauze had even over die films, wat jij zei. Dat is zeker waar. Dat er is altijd in een film iemand die deugt. Ja. Iemand waar wij voor moeten zijn. De good guy. Of in het geval van The Rise of the Skywalker is het de good girl. Maar dat is een foutloos persoon. En die wordt eigenlijk in die film een beetje verheerlijkt, op een voetstuk gezet. En dat is niet zoals.
Maar het boek dat jij zegt, dat gaat, ik heb het gelezen. Maar er zitten best wel veel goede dingen in. Er wordt heel veel psychologisch onderzoek aan de kaak gesteld. Dat in de jaren 50 en 60 gemanipuleerd is.
Is het een sarcastische titel? Ieder mens deugt.
Nee, het is iets anders. Het heet De meeste mensen deugen.
Oh, de meeste. Dat is al iets minder stellig.
Ik vond het zelf best een heel interessant boek eerlijk. Okay.
Ja. Ja, maar dat is precies het tegenovergestelde wat Paulus zegt. Ja. Niemand deugt.
Ja. Ja, Paulus vergelijkt het met een heilige God. Dat is zijn referentiekader, zoals God het ziet.
Ja, maar als wij tegen elkaar zeggen, dan deugen we wel een beetje. Ja, maar
volgens mij dat hij
dat
boek ook
onze waarneming van hoe een ander mens is. Dus dat is iets anders.
Het gaat toch wel naar God vindt,
bekijkt naar de mens.
Want mensen daarna vinden de boete helemaal niet.
Ja, maar kijk, ik heb het hier wel eens verteld, geloof ik. Mijn vader had vroeger van die boeken Het Aanzien van 1979, Het Aanzien van 1980. Ja. En ik was toen een jaar of 12, 13. Ik denk, hé, leuk boek in de kast, ik ga eens kijken. Nou, zoveel ellende als er in die boeken staat. Jongens, aanslag daar en de bloederige foto's, man. Ik was geschokt. Ik durfde niet meer te lezen in die boeken, hoor. En dat is de mens, dat is wat hier staat. Ellende en vernieling. En zoals het zal zijn in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn als de Zoon des Mensen komt, zegt Matthäus 24, vers 37. En wat is het kenmerk van de dagen van Noach? Nou, Genesis 6, vers 11. De aarde was verdorven, volgens aangezicht, en de aarde was vol met geweld. Mm-hmm. Geweld. Mm-hmm. En de weg van de vrede, vers 17, hebben ze niet gekend. Er is niet alleen oorlog, overal bijna, maar vrede onderling in gezinnen, in families, in relaties is ook lastig. 46% echtscheiding geloof ik, 45%. Onderling vrede bewerken is voor de mens onmogelijk. Ik heb het dan niet over huwelijken die wel goed gaan. Dit is de mens van nature, hè? Niet elk mens is een moordenaar. De mens van nature, het zit in ons eigen hart om iemand te vermoorden. Dat zit er gewoon in. En gelukkig doen we het ook niet allemaal, maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Het mens in potentie heeft al deze eigenschappen. Vers 18. Geen vrees van God staat voor een oog. En dat vind ik de meest bizarre, want we horen ook steeds vaker in de evangelische wereld dat Jezus is mijn vriend, enzovoort. Maar er is geen vrees voor God. Malachi 1, als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? Als ik dan een heer ben, waar is de vrees voor mij? Dat betekent dat je echt een heilig leven wilt leiden. Ja? En vele mensen die zich christen noemen, bewijzen met hun leven hem niet te vrezen. Ik bedoel, hoe vaak ik al niet gehoord heb dat gelovige mensen gewoon vreemd gaan, hun vrouw inruilen voor een ander, of en dan gaan ze gewoon weer naar een gemeente. Ze gaan gewoon naar een kerk. En dan zeggen ze, ja, maar het huwelijk liep niet. Geen vrees voor God staat hun voor ogen. Maar dat geldt ook voor de natuurlijke mens.
Ja, nou, dat is zelfs mijn spot, hè. Want ik heb wel eens met collega's erachter. Nou ja, weet je, als ik dan straks voor de God sta,
ja,
dan ga ik hem wel even vragen waarom dit allemaal zo gaat.
Ja, dat klopt. Dat hoor ik ook wel eens, ja.
Is dit nou mooi vooral doen?
Ja.
Ik denk dat je hem niet open kan doen.
Nou,
ik
denk het ook niet. Nee. Wat zegt Paulus? Hè? Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Ja, Paulus, de schrijver van de Hebreeënbrief. Maar dat is Paulus, denk ik.
Ja.
Weet ik bijna wel zeker. Maar ik weet het niet zeker, maar ik weet het wel bijna zeker. Maar niet helemaal zeker.
Nee, niet helemaal.
Dan is het niet zeker, maar ik denk het wel. Er was niet iemand anders geschikt om die brief te schrijven. Maar dan gaan we misschien al in de toekomst. Dat is zo'n mooie brief, Hebreeënbrief. He, prachtig. Dat is ook voor christenen vandaag belangrijk, hoor. Mm. Ze hadden met z'n allen kerst gelijk de deur uit mikken. Maar goed, andere aan. Ja, sorry. Daar kom ik zo nog even op. Dit heb ik van Newell opengeschreven.
wat hier onder vers 18 staat. Want dat boek is zo ontzettend goed over de Romeinenbrief. Die man heeft de vrezen van God in alles wat hij schrijft in dat boek. Er staat, ik heb het bijna letterlijk overgegeven. Dit hele gedeelte, vers 9 tot 18, horen wij bidden te overdenken, te geloven, te alle tijden te prediken in deze laatste dagen, waarin Gods besef uitsterft. De genade van God begint, ik zeg het nog voor de laatste keer, want de volgende avond gaan we ons heerlijk verheugen in Gods karakter, zijn genade, maar het kan niet als we niet eerst beseffen waarom het nodig is geweest, de verlossing. Daarom dit uitgebreide gedeelte, deze hele introductie van 8 avonden over de toestand van de mens. De diagnose is gegeven door de hemelse dokter en de weg naar genezing is Christus. Als je niet erkent dat je ziek bent, ga je ook niet naar de dokter. Dat heeft de Heer Jezus trouwens zelf ook gezegd. En de volgorde is mond, voeten, ogen. Maar voor een christen is het ogen, voeten, mond. Eerst zien op Christus, dan hem navolgen en dan hem beleiden. Maar hoe vaak praten we over de Heer Jezus met mensen? Moeilijk, hè?
Te weinig.
19. Ten slotte, conclusie, nu weten wij dat al wat de wet zegt, dus hij heeft nu al die citaten uit de wet genomen, het Oude Testament, de Psalmen en Jesaja, tot hen spreekt die onder de wet zijn. Dat zijn dus de Joden. Ja? Maar opdat elke mond, dus Jood en Heiden, gestopt wordt. Dus al dat gepraat over de mens is goed en de mens is fantastisch en de mens kan wel iets, die wordt gestopt. Want de hele wereld staat strafschuldig en gaat ook verloren. De wereld zal niet verbeterd worden. De wereld zal geen grote opwekking kennen. Het gaat alleen maar slechter worden. En wat moeten wij dan doen? Ik denk dat het al in 2020 nog erger gaat worden. Dat het nog zwaarder gaat worden in gemeenten. Dat we ons heel eenvoudig richten op Christus en zijn woord. En elkaar bemoedigen. Het bewijs is geleverd. Niemand kan er onderuit. De mens is hopeloos verloren. En dan staat het tenslotte in vers 20. Daarom zal op grond van de werken van de wet geen enkel vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Want de mens kan niet God behagen. Als je één gebod niet houdt, ben je straf schuldig voor de hele wet, zegt Jacobus. Ga je al. Als je één keer verkeerd denkt, paf. Dus ik wil nagaan, dat gaat dan niet.
Maar ik vind dat denken wel eens lastig. Want ik heb niet altijd al mijn gedachten op
nee,
controle.
Ik ook
denk
niet,
ik wel eens, oh, dit wil ik helemaal niet denken, maar dan is het toch al.
Wat denk je dan?
Dat vind ik zo lastig.
Daar hebben we allemaal wel last van hoor. Soms denk je wel eens van, wat heb ik nou van?
Ja.
Dachten. Maar daar moet je ook niet al te moeilijk over doen.
Nee.
Ik bedoel, dat overkomt je.
Ja.
En als jij je denken niet bewust voedt met zooi. Dan zal het ook niet vrucht dragen. Maar als jij je denken voedt met Christus, dan zal het uiteindelijk vrucht dragen.
Ja.
Nou, en dan komt het. Door de wet komt kennis van zonde. Nou, heeft God dan een verkeerde godsdienst ingesteld? Volstrekt niet. Waarom heeft hij dan de wet gegeven?
Zonde leren kennen.
Ja, waarom is dat nodig?
Nou, dan weten we wat we verkeerd doen.
Ja, en dan weten we dat we een verlosser nodig hebben.
En een verlosser.
Abraham werd gerechtvaardigd op grond van geloof. Dat was de belofte voor de wet.
Ja.
Dus het had helemaal niks met de wet te maken. Maar toen Israël werd uitverkoren, toen wilde God dat dat volk hun eigen hart zou leren kennen. En hij kon dat wel tegen ze zeggen. Je hart deugt niet. Maar dat werkt niet. Je moet het door ervaring leren. En dat is de woestijnreis vanaf de Sinaï. Terwijl het beloofde land was het een en al ervaring. En dat hebben wij ook.
Ja.
Wij hebben Gods woord gekregen. Nu gaan wij proberen hem zelf te dienen. En onze ervaring is, we kunnen het niet. Romeinen 7. Hoe harder we het proberen, hoe sterker we onszelf teleurstellen. Dus de wet, Gods woord, doet zonde kennen. En wat is dan de oplossing? De oplossing is, de geest van het leven heeft ons vrijgemaakt. We groeien langzaam toe naar de Heer Jezus, doordat we steeds meer verlangen om hem te dienen. Vanuit een eigen bewuste keuze. Dat is genade. Ja? Nou, ik heb ook gezegd, dat zei ik aan het begin al, hoe is het mogelijk, maar hoe moeilijk is het de Jood los te maken van de wet? En dat was het hele Nieuwe Testament, mensen. Wat is het grootste gevaar in alle gemeenten geweest in het begin?
De wet, de Joden.
Judaïsering. Voortdurend. Galaten, Colossenzen, Korinthe, Romeinen, Timotheus, eerste brief, tweede brief. Openbaring 2. Godsdienst van de mens. Dat komt uit ons eigen hart voort. En hoe moeilijk is het dus om de Jood los daarvan te maken. En daarom heeft God in het begin, toen de gemeente ontstond, het nog toegestaan dat er nog gebruiken waren onder de Joden, zoals in Romeinen 14. Maar toen de tempel verwoest werd, 70 na Christus, toen was het daarmee klaar. En nu moesten Joden en heidenen leren dat ze een geestelijke godsdienst hadden. De mens verheerlijkt aan Gods rechterhand. En vandaag hebben we dat ook. Ja. We hebben als gemeente een mens, een goddelijk mens, de Heer Jezus. En dat bepaalt onze eredienst. Maar niet de belijdenisgeschriften, de tradities, de kerstbomen en de kerstliedjes. En allemaal in een net pak zit ineens. Omdat het een avondmaal vieren op oudjesavond. Waarom? Al die elementen zijn allemaal van de mens uit. Ik ga zondag naar een gemeente en zeg, ja, het is avondmaal, of over weet ik van wanneer. En, maar ja, de oudsten die bedienen het avondmaal. Waarom?
Ja.
Waarom niet gewoon iemand anders?
Dat is... Maar je kan ook zeggen, waarom niet?
Waarom wel?
Dat heeft door iemand gedaan. Alleen omdat we daar een gradatie aan hebben gehangen dat iemand het doet.
Ja, maar...
Stel je voor, er was tegen jou zeggen, doe het avondmaal.
Ja.
En het wordt door iemand gedaan.
Ja.
Dan was het oké gevonden. En dan toevallig zit iemand van de kerkenraad. Maar omdat dat kerkenraad aangehangen wordt...
Ja, maar die is toch iemand van de kerkenraad?
Ja, maar als ze dat niet hadden gezegd, het wordt door iemand gedaan.
Ja.
Dan hadden ze ook niet. Ja, wat, en dat is bijvoorbeeld
en maar wat ik duidelijk wil maken, even los van deze discussie, is dat judaïsering in de kleinste dingen al in de gemeente binnenkomt. Iedere keer weer.
Omdat ze de posities aangeven. Omdat ze hun eigen structuur aangeven.
Ja. En er is één uw meester, u bent alle broeders. Als u samenkomt, heeft ieder iets enzovoort. Het gaat niet dat iemand die toevallig een functie heeft ineens de officiële dingen moet gaan doen. Dat is allemaal weer de leer van de Nicolaïten. Het zijn heel klein, maar het is niet de bedoeling.
Maar is er wel een gemeente hier in Nederland die doet zoals jij zegt dat het eigenlijk zou moeten
zijn? Ja, wel, die zijn er wel.
Zijn die er
wel?
Zijn die er wel?
Ja? Zeker.
Oh, niet veel dan, hè?
Nee, niet zoveel, nee. Ja.
Gaat erin van geloven, denk ik.
Ja, sommige zijn er nog. Die sterven natuurlijk heel snel uit. Ja. Er komt geen hond meer die beneden de 60 is. Dat is saai. Ik weet niks, geen band.
Oké.
Maar ook daar zit dat.
Ja, tuurlijk. Maar dat is de mens. De mens pakt zelfs dat wat schriftuurlijk is en maakt er weer een traditie van. En daarom is het zo moeilijk om geestelijke godsdienst te beleven met elkaar. En daarom moeten we ook iedere keer terug naar het woord en ons eigen hart te oordelen. Want hè, al ga je thuis avondmaal vieren met een paar mensen, dan nog in de loop van de tijd wordt het ook weer een traditie. Ook weer een, ja, maar die mag er niet bij, ja, die ook niet. Snap je? Dus het is zo moeilijk. En tegelijkertijd zo makkelijk.
Maar het wordt pas gevaarlijk als je gaat zeggen dat de traditie of het houden van bepaalde rituelen bijdraagt aan je behoud.
Ja.
Dus dat is de judaïsering natuurlijk, hè?
Nou, niet helemaal.
Van we moeten de feesten doen, bal.
Ja, maar dat is de Galatische. Maar hou even, dat is de Galatische gevaar in Galaten. Daarom is hij ook zo fel. Maar in Colossense was dat niet zo. Zei het niet, je wordt het door behouden. Maar dan zei het alleen, dat heb je nodig naast Christus voor je geestelijk leven.
Mm-hmm.
Daarom is hij daar wat minder fel, maar zegt hij ook, weet je dan niet dat je bent afgestorven van de elementen van de wereld. En laat niemand u oordelen in zagen, een feest of een sabbat. Maar daar is het niet van, je wordt daardoor behouden, maar daar is het van, dat heb je nodig naast Christus. Dat geeft jouw leven geestelijk inhoud. Zegt Paulus, nee, wandel in hem, wordt opgebouwd in hem, en zoals u geleerd is in het geloof. Dat is...
Maar de Heer Jezus
zegt toch,
als hij weggaat, dat je het avondmaal moet gedenken totdat hij weet.
Ja,
ja.
Nou,
dat is ook de enige
instelling. Dat is het enige.
Oh, maar
dan
moet je dat toch wel doen?
Tuurlijk!
Oh,
dat is het enige zichtbare wat we hebben als gemeente. Okay. Enige.
Ja.
De simpele tekenen van brood en wijn.
Maar ja, het maakt dus niet uit wie je doet.
Nee, inderdaad. Ja. Niemand, iedereen kan, elke broeder kan zeggen, ja. Laten we het brood breken. een gebed uitspreken en het ronddelen. Dan heb je nog een discussie over ongezuurd brood, ga ik hier niet aan.
Dan zou het ook niet s'avonds moeten doen, maar het is een avondmaal.
Wat is het?
Zou het ook niet s'avonds moeten doen?
Ja. En dan moet je ook heel veel brood eten, anders is het geen maal.
Ja, of nog wat erbij.
Wat zei je?
Nog wat erbij ook.
Nou, Paulus die viert in ieder geval in de middag of s'avonds, want hij sprak tot middernacht. In Handelingen 20. Ja, niet zo rond 10 uur.
Ze vielen zelf op het begon af.
Ja. Ja. Dat is ook weer een profetisch woord, hè? Weet je dat?
Ja.
Ja. Die jonge man die daar viel, dat is het beeld van de gemeente. Er waren vele lampen in de bovenzaal, dat is heel veel woord van God, maar hij viel in slaap. En heel veel mensen vallen in slaap bij Paulus. Dat is niet alleen letterlijk, maar geestelijk. Hij heeft heel veel te praten tot middernacht. We hebben 13 brieven, maar de mensen vallen even goed in slaap. Ze hebben het niet door. Maar gelukkig worden zij op het laatst weer tot leven gewekt. Die tijd is geweest. Goed, we gaan eindigen.